Ja, broeders en zusters, ik mag met u het woord van God openen vanavond. En dat wil ik graag doen met twee gedeelten. Het eerste gedeelte is uit de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. En vanaf vers 6, 2 Thessalonicenzen 1, vers 6. Paulus schrijft deze brief aan de gemeente in Thessalonica, die nogal verontrust waren doordat ze ernstig te maken hadden met verdrukkingen en met vervolgingen. En die verdrukkingen leidden ertoe dat sommigen zeiden, ja, dat is de dag van de Heer, die is al aangebroken. En daar gaat Paulus in hoofdstuk 2 op in, maar hier in vers 6 staat, het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. Dat is de herziene statenvertaling. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Tot zover dit gedeelte. En dan wil ik nog iets lezen uit de tweede brief aan Timotheus, dus iets verderop. Ook uit hoofdstuk 1 van die brief, 2 Timotheus 1. Vers 16. Paulus zit daar in de gevangenis. Zijn allerlaatste brief staat vlak voor zijn verlaten van deze wereld. Zijn doodstraf. Zijn heengaan naar de Heer eigenlijk. En hij zegt dan in vers 16. Mogen de Heer en het huis van Onesiphorus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak bemoedigd. Andere vertaling zegt, verkwikt. Mij vaak verkwikt. En heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Integendeel, toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en hij heeft mij gevonden. Mogen de Heer hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere op die dag. En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste. Tot zover de lezing uit het woord van God. Broeders en zusters, als u hier vaker komt, dan heeft u ongetwijfeld gehoord over de opname van de gemeente. Klopt, hè? En u heeft ook gehoord over de wederkomst, de verschijning van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid. En als het goed is, weet u dat dat twee verschillende momenten zijn. De Heer neemt de gemeente tot zich in de lucht en de Heer verschijnt met de gemeente in heerlijkheid. Het eerste vinden we in Johannes 14, hoofdstuk 14, vers 3. De Heer Jezus die zegt daar over het Vaderhuis, onze eindbestemming. We hebben het net over gezongen. Als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Tot mij. opdat u ook zult zijn waar ik ben. Hij was altijd onafgebroken in het huis van de Vader. Ook al was hij lichamelijk hier beneden, zijn hart was in het huis van de Vader, waar ik ben. En wij zullen daar zijn. Hij zal ons tot zich nemen. De Heer zelf zal van de hemel neerdalen en de gestorvenen, de ontslapen heiligen zullen het eerst opstaan en daarna zullen wij levende samen met hem opgenomen worden in wolken hem tegemoet. Ik zal u tot mij nemen. U kent dat, hoop ik. Het tweede, de verschijning van de Heer Jezus, heb ik net voorgelezen uit 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag, dat is vers 10, die dag, en daar gaat het vanavond over hebben, over die dag, in vlammend vuur verschijnt hij, en hij zal in die dag verheerlijkt worden, zegt dit woord, in zijn heiligen en bewonderd worden in allen die hebben geloofd. En de schrift zegt, als Christus die ons leven is geopenbaard zal worden, of zal zijn, dan zult u ook met hem geopenbaard worden. De Heer zal komen met al zijn heiligen. Of ze nou overleden zijn, of dat ze nou op dat moment leven, hij neemt ze tot zich. Ik zal u tot mij nemen. De hele gemeente. En hij zal met hen verschijnen om in hen verheerlijkt te worden aan deze wereld. De wereld die hem heeft verworpen, de wereld die hem heeft veracht, de wereld die hem heeft verwezen naar het kruis, de wereld die liever zichzelf dient dan God, de wereld die hem niet ziet, niet kent, die zal straks hem zien in zijn gelovigen. En het gekke is dat in het Nieuwe Testament de gelovigen vooral uitkeken niet naar de opname, maar naar de verschijning, naar de openbaring van de Heer Jezus. Dat is een beetje apart. Ik zal er een paar teksten voor u uitlichten. U hoeft ze niet allemaal op te zoeken, want dan maar schrijft u het alsjeblieft op of onthoudt het. 1 Korinthe 1 vers 7. Daar zegt Paulus tegen die gemeente, zodat het aan u aan geen enkele genadegave ontbreekt, terwijl we de openbaring, niet de opname, nee, de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. 1 Petrus 1 vers 13. Dus de eerste was 1 Korinthe 1 vers 7. Tweede tekst. 1 Petrus 1 vers 13. Wees nuchter en hoopt volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Het moment dat ik heb voorgelezen uit 2 Thessalonicenzen 1. Wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige. Dat was het moment waar zowel de Korintiërs als de lezers van de brief aan Petrus toe worden opgeroepen naar uit te kijken. 1 Timotheus 6 vers 14, dat is de laatste, de derde. 1 Timotheus 6 vers 14. Dat je dit gebod onbesmet en onberispelijk bewaart tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Is het dan niet zo dat zij op die opname wachten, dat ze de Heer verwachten om hem tot zich te nemen in de lucht? Jazeker. Maar hoe kan het dan dat er voortdurend wordt gewezen naar die openbaring van Christus? Daar wil ik het met u over hebben. En welk effect zou dat op ons moeten hebben dat wij die openbaring van Christus Jezus verwachten? Nou, om maar gelijk het probleem voor u op te lossen. De Heilige Geest die het woord van God heeft geïnspireerd, ziet beide gebeurtenissen, zowel de opname wij naar hem toe, onze vereniging met hem, als de verschijning van Christus, als één gebeurtenis, als één dag, als één wederkomst. Het is één komst van de Heer. Ik heb dat de vorige keer ook al gezegd, half jaar geleden. Zowel de opname van de gemeente als de verschijning van de Heer Jezus, zijn openbaring, is één in natuur, is één in karakter. Het is de wederkomst van Christus. Alleen, het zijn verschillende gebeurtenissen over een langere tijd uitgespreid. Want u weet, ook als u hier vaker komt, hoop ik, dat tussen het opgenomen worden in heerlijkheid met hem in het huis van de Vader en het verschijnen, daar zit de grote verdrukking in, tussen die twee gebeurtenissen. Want het moment dat de Heer Jezus ons tot zich neemt in de lucht, is het begin van zijn terugkomen. Het is het begin van zijn aanwezigheid, van zijn parousia, van zijn komst. De komst van de Heer. En daarom ook, ik zal daar wat voorbeelden van geven, zie je bijvoorbeeld in 2 Thessalonicenzen 2, zoek dat maar eens op, in 2 Thessalonicenzen 2, in vers 8, en dat staat in de Telos-vertaling het beste vertaald, daar staat, het gaat over de wetteloos, over de antichrist, het gaat over de mens van de zonde die zich zal openbaren in de grote verdrukking. En die zal worden verteerd door de komst van de Heer Jezus. En dan staat het zo. Dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen. Door de verschijning van zijn komst. Door de verschijning van zijn komst. Het onderdeel van zijn komst die de verschijning is. Terwijl vers 1 van hoofdstuk 2 het heeft over onze bijeenvergadering tot hem. Met betrekking tot de komst van de Heer en onze bijeenvergadering tot hem. Dus daar is de komst van de Heer onze bijeenvergadering. Daar wordt onze opname tot hem in de wolken, als het ware, eruit gelicht. En in vers 8 is het de verschijning van zijn komst. Maar het is één gebeurtenis in de schrift. Dus als gelovigen uitkijken naar de openbaring van Christus, dat betekent dat ze uitkijken naar het moment dat ze met Christus geopenbaard worden. Dat ze met Christus aan de wereld getoond worden. En het betekent ook dat ze hem uit de hemelen verwachten om hen tot zich te nemen. Maar ik zal zoiets zeggen over die openbaring. Waarom het zo belangrijk is om de verschijning van de Heer Jezus voor ogen te houden. Niet alleen wachten op dat hij ons tot zich neemt. Dat is ontzettend belangrijk, want dat kan elke dag gebeuren. Maar het is ook belangrijk om dat onderdeel van zijn komst voor ogen te houden. Namelijk zijn verschijning, zijn openbaring. Het is één komst en het is die dag. Het is geen dag van 24 uur. De dag van Christus, de dag van de Heer betekent, het is zijn moment. Het is het moment dat de Heer Jezus zijn rechten over deze wereld tot zich gaat nemen. Het zichzelf gaat toe-eigenen. De dag dat hij de wereld gaat oordelen, dat hij alles aan het licht brengt, dat hij gaat regeren. En dat hij al het kwaad uit deze schepping wegdoet. Dat is zijn dag. Maar die dag heeft verschillende aspecten. Hij neemt de gemeente tot zich. Hij oordeelt deze wereld indirect. Daarna direct door te verschijnen. Hè, met vlammend vuur. De antichrist te verteren. Weg te doen. De schapen en de bokken voor zich te verzamelen. En die te scheiden van elkaar. 1000 jaar te regeren en aan het einde van die 1000 jaar die grote opstand van de Gog en de Magog teniet te doen. En dan zal God alles in alle zijn. Dat is allemaal de dag van God of de dag van Christus. Kunt u nog volgen? Ik probeer het zo goed mogelijk uit elkaar te zetten, uiteen te zetten voor u. Nou, even terug naar 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1, vers 10. Want lieve broeders en zusters, ik hoop dat uw hart daar een beetje warm, een beetje blij van wordt, dat er een dag komt dat de Heer Jezus geopenbaard wordt aan deze wereld. Hij is al aan uw hart geopenbaard, hoop ik. Ik hoop dat u hier bent gekomen om met maar één doel, dat is Christus de eer te brengen en hem te zien in de schrift. Maar straks, lieve broeders en zusters, wordt hij geopenbaard aan deze wereld. En dat zal zijn zijn dag. Want nu is de dag van de behoudenis. Het is nu ook de dag, je zou kunnen zeggen van de God van deze wereld. De dag van de duisternis, de boze dag, zegt Efeze 6. Maar straks is het zijn dag. Lucas 17. Ik ga het even opzoeken. U mag het ook opzoeken. Lucas 17. Ik vind het geweldig, broeders en zusters, dat die dag gaat komen. De wereld die hem niet kent, de wereld die hem niet wil, de duisternis die maar door en door gaat. Er komt een dag. Zijn dag. Lucas 17. Vers 24, want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Op zijn dag. Vandaag is het nog niet zijn dag. Het is de dag van het heil, de dag van de behoudenis. Ieder die wil, ieder die hem aanneemt, mag hem zien door het geloof. Maar straks is het zijn dag, dan is het openlijk. Even kijken. Vers 30. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Zie, dat is de dag dat hij wordt geopenbaard. De dag van Jezus Christus. Filippenzen 1 vers 6. De dag van onze Heer Jezus. 1 Korinthe 5 vers 5. De dag van onze Heer Jezus. 2 Korinthe 1 vers 14. De dag van de Heer. Dat laatste. De dag van de Heer. Betekent altijd oordeel. De dag van Christus betekent. Alles komt aan het licht wat betreft de gelovigen. De dag van de Heer betekent. Alles komt aan het licht betreffende de ongelovigen. De dag van de Heer is het oordeel over de goddeloze wereld. De dag van Christus is de dag dat alles aan het licht komt. Daarom zegt Petrus ook. Hoopt volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. De dag van Christus maakt alles openbaar. U lijdt, u heeft moeilijkheden, u worstelt met dingen. Maar dan, als het zijn dag is, dan zal hij worden verheerlijkt in u. Dan zal aan het licht komen dat al uw motieven, dat al uw kleine daden voor hem beloond worden. Dat is die dag, de dag van Christus. Dat is ook de dag dat aan het licht komt, dat misschien wel heel veel mensen die zeggen ik geloof, helemaal 0,0 in hem geloofd hebben, geen vrucht hebben gedragen, innerlijk geen verbinding met hem hadden, dat wordt allemaal aan het licht gebracht, straks, op die dag. De dag van Christus. En dat vindt u in 1 Korinthe hoofdstuk 3. Ik lees dat voor. Ik vind het fijn als de Bijbel zelf spreekt en daarom zoek ik wat teksten op. Misschien zegt u wat veel, maar luistert u het anders nog terug of schrijft u het op. Maar ik kan wel dingen roepen, maar het gaat om het woord van God. Het gaat om wat staat er geschreven. 1 Korinthe 3, vers 13. Let op. De dag dat hij verschijnt. De dag van Jezus Christus. Zijn dag. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken. Omdat hij in vuur verschijnt. 2 Thessalonicenzen 1. Als hij verschijnt in vlammend vuur met de engelen van zijn kracht. Die dag is het moment dat alles aan het licht komt, broeders en zusters. En hoe iemands werk is, zal het vuur van die dag beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Hoofdstuk 4, vers 5. Oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heer komt, zie, zijn dag. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen. En de voornemens van het hart openbaar maken, die dag, broeders en zusters. Hij zal verschijnen in heerlijkheid. Maar die dag, de openbaring van Christus aan de wereld, zal betekenen dat ook u voor de rechterstoel staat. En dat ook alle motieven, alles wat u voor hem gedaan heeft, alles wat Gods geest in uw leven gedaan heeft, al het werk wat u gedaan heeft voor hem, dat komt allemaal aan het licht. En dan zal ieder lof van God ontvangen, staat daar achter. En nu begrijpt u misschien waarom die gelovigen uitzagen naar de openbaring van Christus. En dat er niet zo vaak gezegd wordt, je moet uitzien naar de opname. Maar er wordt veel vaker gezegd, de verschijning, de openbaring, de dag van Christus. Waarom? Nou, die opname van de gemeente is uiteraard de troost. Vertroost elkaar met deze woorden. Maar die verschijning is de beloning. Die verschijning is al die moeite, al die dingen die u, ja, waarvan u nu zegt, van ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Ik geloof in de Heer Jezus, maar tja, ik heb een eenvoudige baantje. Of ik doe het huishouden, of ja, ik ben geen spreker, ik ben geen evangelist. Ja, niemand ziet mij, niemand hoort mij. Ik vertel het evangelie niet aan 100 mensen, nee. Maar die dag, dan zal de Heer Jezus in u verheerlijkt worden. Dat wat vrucht is in uw leven, zal tot zijn eer zijn. Tja, en dan krijgt hij door uw trouw eer. Hij zal verheerlijkt worden in zijn heiligen. Hij zal bewonderd worden in hen die geloofd hebben. Wie zullen hem dan bewonderen? De wereld. De wereld, die zal hem zien komen zoals de bliksem schicht van het ene naar het andere. Matthäus zegt dan ook nog, zo zal het teken van de Zoon des Mensen zijn. En in Lucas is nog niet geopenbaard dat het Christus plus zijn gemeente is. Dat het Christus is plus de gelovigen. Dan ga ik even naar 1 Petrus 1. Ik kom zo bij 2 Timotheus uit, maar eerst even naar 1 Petrus 1, want Petrus die heeft het daarover beproevingen en moeilijkheden. En u kent dat. U kent moeilijkheden. Ik ken moeilijkheden. 1 Petrus 1 zegt in vers, even kijken, 6, dat wij ons verheugen. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen, allerlei verschillende moeilijkheden. En u verwacht de Heer dagelijks, u denkt, misschien komt de Heer wel vandaag om mij tot zich te nemen. Maar Petrus zegt in vers 13, omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter, Dat is een goede voor vandaag. Wees nuchter. En hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Welke genade is dat? Nou, nu zijn al die moeilijkheden, nu zijn al die beproevingen. Nu, op dit moment, verheugen wij ons in de Heer Jezus, hoofdstuk 1 vers 8, die we niet zien, met een onuitsprekelijke vreugde. We zeggen, Heer Jezus, u bent onze troost, maar we hebben zoveel moeite, we lijden, we worstelen met dingen. Petrus zegt, wees nuchter, maar straks als hij komt, in zijn dag, in die dag, dan komt alles aan het licht, 1 Korinthe 3, uw motieven, uw werk voor hem. Maar hier in 1 Petrus is het dat die beproevingen hebben bijgedragen tot zijn heerlijkheid. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 1 vers 7. De beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan goud, dat vergaat. En dat door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn in die dag, straks, tot lof en eer en heerlijkheid. Bij de openbaring heb je het weer van Jezus Christus. En dat moeten we elkaar voorhouden, broeders en zusters. Misschien zit u hier vanavond wel met het gevoel van, ik ga erheen en ik hoop een goede boodschap te horen, maar ik heb het lastig, ik heb het moeilijk. Ik kan heel veel dingen niet rijmen, ik begrijp heel veel dingen niet. Ik snap niet waarom mij dit overkomt, waarom broeder A, B, C, zuster die en die dat overkomt. Ik worstel ermee. Petrus zegt, pas op, want de Satan, de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Hij wil je van het geloof beroven, maar die beproevingen, die verzoekingen, die moeilijkheden zijn tot lof en eer van hemzelf. Maar dat wordt pas zichtbaar niet nu, maar bij de openbaring van de Heer Jezus. Dan wordt het zichtbaar. Dan zal ieder zijn loon ontvangen, 1 Korinthe 3, 1 Korinthe 4. En 1 Petrus zegt, en dan wordt er voor jou ook zichtbaar wat die beproevingen hebben bijgedragen tot zijn eer. En dat is het lastigste onderdeel van het christelijke geloof. Toch, we hebben een Heer in de hemel, we hebben een vreugde in ons hart. Alleen het leven brengt zuchten met zich mee, Romeinen 8. Het kan soms zo ver gaan dat we het opdreigen te geven. Daarom zegt Petrus, hoopt volkomen op die genade die u geopenbaard wordt. Bij de openbaring, bij die dag, het verschijnen van de Heer Jezus. Nou, ik hoop dat u dat kent, een beetje. Dat u bemoedigd bent, dat u zegt, ja, als het tot zijn eer is, deze korte tijd, hè, want ja, een mensenleven is niet heel veel vergeleken bij de eeuwigheid, het is een korte tijd. En 1 Petrus 5 zegt ook nog in vers 10, hè, na een korte tijd van lijden. Hij heeft ons geroepen tot zijn heerlijkheid, maar dat hij na een korte tijd van lijden, gaat hij jullie grondvesten. Hoe staat het daar? Hoofdstuk 5 vers 10. Toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Dat is na het leven, straks in de dag van Christus. En dan zegt 2 Thessalonicenzen, dan wordt hij verheerlijkt in zijn heilige. Filippenzen zegt, hoofdstuk 1, vervuld met de vrucht van de gerechtigheid. Nou, dat hoop ik. Hebreeën 12, die zegt dat de Vader ons tuchtigt, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Dat we zo afhankelijk zijn van de Heer Jezus. Dat we steeds meer naar hem toe groeien. Want de genade van God heilbrengend voor alle mensen is verschenen en onderwijst ons. Dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerte ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven. In deze tegenwoordige eeuw. In de verwachting van A. De gelukkige hoop. Opname van de gemeente. En B. De verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland. Jezus Christus. Titus is dat. Titus 2. Dus in de tussentijd, in die korte tijd, broeders en zusters, heilig, ingetogen, rechtvaardig, nuchter. Totdat Hij komt, onze gelukkige hoop, onze levende hoop. Hij kan elk moment komen, maar er staat er ook achter in Titus 2, vers 13. En de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus. Als Hij komt op zijn dag, de dag van de Heer Jezus. Kijkt u uit naar die dag? Bent u wel eens bezig met die dag dat Hij tot zijn recht komt, dat Hij tot zijn heerlijkheid komt in de wereld die Hij zelf geschapen heeft? De wereld die Hem gekruisigd heeft, de mens die zichzelf God maakt in deze wereld, dat Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden. En die dag zal eeuwig duren, dus een eeuwige dag. De dag van God, 2 Petrus 3. Kijkt u daarnaar uit? Ik wel. De ene dag is het wat meer dan de andere dag, ik geef het eerlijk toe. Maar wat zal dat zijn voor een moment dat wij vanuit dat huis van de Vader getoond worden aan de wereld. Vader, ik bid voor hen, Johannes 17, heilig hen door uw waarheid, hou ze vast. En dan zegt hij op een gegeven moment, opdat de wereld erkent dat ik in hen ben en zij in mij enzovoort. Dat zal dat moment zijn, dat de wereld het erkent. Ja, en dan kom ik tenslotte bij 2 Timotheus uit. Die heb ik ook voorgelezen. Hoofdstuk 1. Paulus die had het ook zwaar. Hij zat in de gevangenis. Alle hadden hem verlaten. Hoofdstuk 1 vers 15 is vandaag ook zo. Waar vinden we nog een gemeente waarin alle inzettingen van apostel Paulus in de praktijk uitgevoerd worden? Waar vinden we dat? Alle hadden hem verlaten, allemaal. Hij was daar bedroefd over. En is er één broeder. Er waren nog wel meer, maar hij wordt hier genoemd in hoofdstuk 1. En die heet Onesiphorus. Wat had die broeder gedaan? Die had hem verkwikt. Bemoedigd. Hoe dan? Hij had hem iets van Christus getoond. Hoe dan? Hij had hem gezocht. Kennelijk was de gemeente in Rome niet in staat hem te vinden in die gevangenis. Paulus zegt ook over die gemeente uiteindelijk in Filippenzen 2 vers 21. Alle zoeken hun eigen belang. Het is wat. Maar er was er eentje die was doorgegaan met zoeken, zoeken, zoeken. Er zijn vandaag maar weinigen die zoeken, zoeken, zoeken naar wat leert Paulus? Hoe krijg ik dat in de praktijk? Maar goed, even dat terzijde. Hij heeft mij ijverig gezocht, hij heeft mij gevonden. En dat alleen al was voor hem een bemoediging, een verkwikking. Dat is wat de Heer Jezus noemt, was elkaar de voeten. Als je elkaar de voeten wast, dan toon je elkaar iets van Christus. Dat je weer bemoedigd wordt, dat je weer verkwikt wordt. Dat je weer innerlijk zicht krijgt op Hem. In die tussentijd, voordat die dag komt. Want die dag is een dag van 1 Petrus 1, van beproevingen, van moeilijkheden, van lijden, van zorgen. Toch? En dan zegt hij, mogen de Heer hem geven. Dat hij barmhartigheid vindt bij de Heer op die dag. Hij wist het wel. Onesiphorus bewees een kind van God te zijn. Bewees te dienen zoals de Heer Jezus gediend heeft. Bewees dat hij deze broeder bemoedigen kon vanuit Gods geest. En daarom wist Paulus, hij zegt het hier in een soort gebed. Als die dag komt. Als die dag komt. Dan wordt hij bemoedigd. Dan zal hij barmhartigheid krijgen. Dan zal hij zijn kroon ontvangen. De dag dat alles aan het licht komt. Zal niet alleen een dag zijn dat de Heer Jezus wordt verheerlijkt. Maar dan zal u en ik. We zullen voor hem staan. Voor de rechterstoel. En we zullen te horen krijgen. Of goed gedaan. Trouwe slaaf. Of ik heb je nooit gekend. Velen zullen komen. En zeggen, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben we niet in uw naam vele krachten gedaan? Ik zal openlijk in die dag tot hen zeggen. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Dat is wat. Er zal ook een dag zijn waarin de scheiding komt tussen de ware kinderen van de Heer en de mensen die maar een beetje meeliepen. Die dag. En we leven in een tijd, broeders en zusters, van grote afval. Van al die miljoenen mensen die zich christen noemen. Wie van hen kan zeggen, ik verheug mij in de Heer Jezus. Ik ken hem. Ik ben opnieuw geboren. Ik ben een kind van God. Ik heb de Heilige Geest ontvangen. En mijn doel is nu om hem te verheerlijken in mijn leven. Verkwikt u ook zo andere mensen. Zoals Onesiphorus dat deed aan Paulus. In die moeilijkheden van het leven. Dat u bij een broeder of zuster iets van de Heer Jezus laat zien. Vanuit de schrift of vanuit uw handelen, vanuit uw woorden, vanuit uw daden. Dan mag u weten van als straks die dag komt. Dan zal ik genade krijgen. Dan zal ik in het licht zien wat het betekend heeft tot zijn eer en tot zijn glorie. Want hierin is mijn Vader verheerlijkt. Dat u veel vrucht draagt. Veel vrucht. En daarvoor heeft de Vader allerlei middelen. En een van die middelen is beproevingen. En elke rank aan mij die vrucht draagt, die snoeit hij opdat hij nog meer vrucht draagt. Paulus wist het, hij kende het. Maar er waren broeders zoals deze Onesiphorus die hem verkwikten, die hem de Heer Jezus voor ogen hielden. Van wauw, mogen de Heer hem barmhartigheid geven in die dag als hij geopenbaard wordt. Zijn dag, de dag van Christus. En hij zal komen, broeders en zusters, om u en mij tot zich te nemen in de lucht. Dat is onze levende hoop. Maar hij zal ook ons met zich meenemen om zichzelf te tonen aan deze wereld. In u en mijn lichaam, ons verheerlijkte lichaam. En de vrucht van uw dienst, de vrucht van uw werk voor hem, ondanks moeilijkheden, zal voor eeuwig tot zijn heerlijkheid zijn in die dag. Tja, dat is nog wat, vind je niet? Dat mag hopelijk een bemoediging zijn voor u vanavond. En voor mezelf. Als u denkt, ja, wat ben ik nou eigenlijk voor getuige? De Heer ziet het. De Heer weet het. En de Heer bewijst u barmhartigheid en genade in die dag als hij komt. Om verheerlijkt te worden in datgene wat u voor hem gedaan heeft. Ga heen en doe zaken tot ik kom. Lucas 19. Weet je wel, met die ponden. Doe zaken tot ik kom. Met andere woorden. Ik heb je iets gegeven van mezelf. Doe er wat mee. Wees bezig met de Heer Jezus. Zoek hem dagelijks. Verheug je in hem. En hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt. Bij de openbaring van de Heer Jezus. Dat zal het zijn. En ik hoop echt dat het voor u gaat leven.
Dat u zegt, dit leven is kort. Hij kan vandaag komen, hij kan morgen komen, maar één ding is zeker, hij wordt geopenbaard. Er komt een dag dat genoemd wordt in de schrift zijn dag. Die dag zal groot zijn. En u bent erbij. Als u gelooft in de Heer Jezus. Wij zijn erbij. Wij zijn voor eeuwig in het huis van de Vader. En voor eeuwig instrumenten om die genade te tonen aan alle volken die er straks zullen zijn. Is dat niet geweldig? Dus wat voor moeilijkheden u ook kent, welke strijd u ook heeft op dit moment, ik hoop dat het u kan troosten, 1 Petrus. Hoopt volkomen op die genade. Wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilig. En bewonderd worden in alle die hebben geloofd. Amen.